Dankjewel. Ik wou het graag vanmorgen met jullie gaan hebben over oordelen en liefhebben. En de combinatie tussen die twee, of eigenlijk een beetje de onmogelijkheid tussen de combinatie van die twee. En ik wil met jullie beginnen te lezen uit 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 4 vanaf vers 2. Of nou, doe maar vanaf vers 1 eigenlijk. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf oordeel, telt evenmin. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Waar Paulus het hier eigenlijk over heeft, is iets waar wij als mensen allemaal heel erg veel last van hebben. Namelijk dat wij heel snel een oordeel hebben over een ander, maar eigenlijk, aan de ene kant hebben we heel snel een oordeel over een ander, maar aan de andere kant zijn we eigenlijk heel slecht in staat om een oordeel te hebben over een ander. Wat Paulus hier ook aangeeft, want vaak zijn er heel veel dingen die wij niet zien bij die ander. Waarom die ander iets doet, waarom die ander op een bepaalde manier handelt. Al die dingen zien wij allemaal niet, maar dat weerhoudt ons er niet van om heel snel een oordeel te hebben over iemand anders. Ik kwam deze week een artikeltje tegen en een podcast die ik luisterde, waarin dat in mijn beleving weer heel duidelijk bevestigd werd. Er kwam namelijk een artikeltje tegen over Francis Chan. Nou, ik weet niet, de meeste van jullie zullen hem misschien wel kennen. En Francis Chan had besloten om te spreken op een conferentie waar ook heel veel sprekers waren die wat meer in een andere hoek zaten. Namelijk wat meer New Apostolic Reformation, als jullie dat iets zegt. Of wat meer prosperity preachers, mensen die zeggen van nou, als je maar genoeg gelooft, dan gaat alles helemaal goed in je leven. En het werd hem heel erg voor de voeten geworpen van, hey, waarom ga jij naar dezelfde dingen toe als waar zij spreken? Want zeg je daar eigenlijk niet mee dat je het met hun eens bent en dat je eigenlijk in hetzelfde straatje zit? Dus er waren zelfs mensen die ze eigenlijk hadden gezegd van, nou ja, we moeten hem maar gewoon niet meer naar hem luisteren en schuif hem maar aan de kant. Schuif hem eigenlijk maar af in het rijtje van dwaalleraren, want je kan hem eigenlijk niet meer serieus nemen. En hij voelde zich eigenlijk, hij voelt zich eigenlijk toch gedwongen om zichzelf te verdedigen en uit te leggen dat hij dat niet doet omdat hij het eens is met die mensen, maar omdat hij juist op dat soort plekken waar dingen worden geleerd die heel anders zijn als wat hij leert, dat ook daar een andere stem gehoord wordt, dat die mensen ook een ander geluid horen. Het was voor mij ook weer een voorbeeld dat je denkt, hoe snel wij als mensen soms oordelen over iets of over iemand. En hoe makkelijk dat gaat, hoe makkelijk je iemand in een bepaalde hoek zet, hoe makkelijk je iemand aan de kant zet en denkt van, nou ja, ik weet wel hoe het met jou zit, want zonder dat je eigenlijk ook maar precies het weet. En het tweede voorbeeld was een podcast die ik luisterde deze week. Ik luisterde een podcast van William Lane Craig, dat is een christelijke filosoof, die is heel erg goed in apologetiek, dat is het verdedigen van de christelijke leer. En hij was geïnterviewd door de New York Times. En daar had hij een interview door gedaan, dat is eigenlijk heel erg bijzonder, want het is helemaal geen christelijke krant natuurlijk. En dat er toch aandacht voor was, daar is ook heel erg veel reactie is daar opgekomen. En er werd hem eigenlijk gevraagd van, ja, hoe kun je nou eigenlijk redelijkerwijs geloven in heel veel dingen die de Bijbel aandraagt? En hij probeerde daar zo goed mogelijk antwoord op te geven, dus het is eigenlijk heel bijzonder dat die mogelijkheid zich voordoet. Daar ben ik zelf een beetje voor ingenomen, want ik vind hem echt een van de beste christelijke apologeten die er is. Dus heb je zin om daarna te luisteren, zou ik zeggen. Doe dat alsjeblieft. Maar er was een radioshow die eigenlijk dat interview wat hij had gedaan ging analyseren. En ze zeiden, nou, we gaan de antwoorden niet uit de context halen, maar vervolgens gebeurde dat wel. En hij legde eigenlijk uit van wat er nou precies fout was aan de interpretatie binnen dat interview. Maar tot mijn schok merkte ik gewoon eigenlijk in dat interview dat ze haalden een aantal antwoorden die hij gaf gewoon uit de context. En uiteindelijk kwamen ze eigenlijk tot de conclusie dat hij niet meer een betrouwbare stem is om naar te luisteren. En ik volg hem al veel langer, dus je snapt beter wat hij precies bedoelt. Dus ik kon ook heel goed volgen inderdaad waar zij afslagen verkeerd namen in de interpretatie van hoe hij dingen deed. Maar ik vond het eigenlijk zo schokkend dat in zo'n radioshow, hè, waar mede broeders en zusters proberen om inzicht te geven in mensen, op basis van allerlei misinterpretaties van wat iemand probeert te doen, eigenlijk aan het eind tot de conclusie komen, nou, we kunnen hem eigenlijk niet meer serieus volgen. We kunnen hem niet meer, hij is eigenlijk niet echt meer een echte broeder. Dus laten we maar aan de kant schuiven, je kunt hem niet meer als betrouwbare bron gebruiken. Ik vond het best wel schokkend om dat zo te horen. En dat speelt meer naarmate jij een bepaalde mening hebt over iemand. Je bent ergens fan van, je volgt iemand. En als iemand anders daar dan heel erg op inhakt, dan doet dat iets met je. Zeker als ze broeders of zusters zijn. En dat maakte bij mij een beetje dat onderwerp, wakkerde dat onderwerp aan deze week, van hoe makkelijk is het niet voor ons om heel snel ergens een oordeel over te hebben. Om heel snel een oordeel over iemand te hebben. Sander heeft het hier voor de grap ook wel eens gezegd. Toen wij op de Bijbelschool elkaar tegenkwamen. Ik zat toen al op de Bijbelschool en hij kwam erop. Dus hij zat twee klassen lager dan zit. In het begin vonden wij elkaar helemaal niet zo aardig. We vonden elkaar alle twee een beetje raar. We zaten helemaal niet op dezelfde golflengte. En op basis waarvan constateer je dat? Eigenlijk heel erg snel. Je hebt heel erg snel heb je een mening over iemand. En later, toen we elkaar beter leerden kennen, leerden we elkaar ook echt waarderen. En gewoon ook zien wat er mooi is aan die ander. En wat God geeft in die ander. En ontstond daar een vriendschap. Terwijl in het begin vonden we elkaar eigenlijk een beetje gek en een beetje raar. En het is zo frappant dat we het soms vaak niet doorhebben, dat het zo natuurlijk gaat, dat je eigenlijk direct al een mening hebt over iets of iemand. Waarschijnlijk hebben jullie er niet last van, maar zijn het maar een aantal mensen. Maar er is grote kans dat zodra je hier de deur binnenkomt en je gaat hier zitten, dat je naar anderen kijkt en dat je om de havenklap allerlei oordelen in je hoofd hebt. Oh, nou, diegene die zit gewoon en die gaat niet staan. Oh, wat zou er aan de hand zijn? Oh, diegene die heeft een beetje aparte kleding aan vandaag. Wat zou er aan de hand zijn? En heel vaak gaat het verder dan alleen maar een mening dat je ergens over hebt, over iets wat iemand doet. Het gaat al heel snel over in het hebben van een oordeel over iemand. Over iemands geestelijke toestand. Of iemand wel echt een christen is. Of iemand wel echt de Heer serieus neemt. En hoe makkelijk gaan we die grens over van ergens een mening over hebben naar ergens een oordeel over hebben. Het is heel makkelijk natuurlijk om dit te hebben over anderen. Maar als je het over jezelf hebt, ik moest weer even terugdenken aan een keer dat ik daar zelf ook heel erg mee geconfronteerd werd. Ik had een training toen ik nog bij Manpower zat. En het was zo slim wat die trainer deed. Die zei namelijk, toen we binnenkwamen, moest je even gaan zitten. Dan kreeg je een aantal formulieren. En dan moest je de eerste indruk die jij van je medeleerlingen, of hoe noem je dat, medecursisten had die dag, moest je je eerste indruk opschrijven, wat je van diegene vond. En er was ook iemand die kwam te laat binnen, die kwam een beetje slordig eraan, dus ik schreef het op. Ik denk, nou ja, ik weet niet of die jongen die cursus wel vandaag serieus neemt. En ergens aan het eind van de middag, een beetje aan het eind van de cursus, en het was heel confronterend, vroeg die trainer, die zei, nou ja, zeg, jullie hebben nu bijna een dag met elkaar opgetrokken. Misschien is het tijd om te kijken naar hoe je nu naar iemand kijkt ten opzichte van jouw eerste impressie die je van iemand had. En het was zo schokkend als je kijkt hoe je mening is bijgesteld gedurende alleen al één dag over iemand. En de clue van die training was eigenlijk, want dat ging over toen ik nog incident was, van hoe makkelijk het is als je iemand aan je tafel hebt die je inschrijft, hoe snel je een mening vormt over iemand, maar dat je echt moet investeren in navragen, wat is iemand, hè? Waar komt iemand vandaan? En dat je eigenlijk jezelf moet aanleren om dan pas een mening te gaan vormen over iemand. Maar het is zo schokkend als je er serieus bij jezelf bij stilstaat, hoe snel je een oordeel en een mening hebt over iemand. Zo ontzettend snel gaat dat. Ons brein werkt op een bepaalde manier dat we dingen graag willen kunnen inkaderen, dingen ergens grip op willen kunnen hebben, waardoor we heel snel iemand in een bepaald hokje zetten. Oh, dat is zo iemand. Oh, dat is zo iemand. En vaak doen we een ander daar ontzettend mee tekort. Waarom doen we dat? Waarom is het zo ontzettend moeilijk? Waarom zien we soms niet eens dat we dat doen? Waarom lijkt dat zo'n bazaal iets wat we doen, waar we continu gewoon eigenlijk de fout in gaan? En waarom is het zo ontzettend moeilijk voor ons om hier grip op te krijgen, om dat niet te doen? Want hoe vervelend is het niet als jij zelf tot de conclusie komt dat iemand een bepaald oordeel over jou heeft wat helemaal niet terecht is? Misschien op basis van veel te weinig informatie. Misschien op basis van dingen die je helemaal nooit gezegd hebt. Misschien op basis van dingen die je helemaal nooit gedaan hebt. En hoe lastig is het niet en hoe rottig voelt dat niet als je tot de conclusie komt dat iemand allerlei oordelen over jou heeft die helemaal niet gefundeerd zijn in iets. Gewoon, zomaar. Of op basis van misverstanden. Dus het is eigenlijk, als je erover nadenkt, zeker als je het naar jezelf betrekt, is het heel belangrijk voor ons om hier grip op te krijgen. Van waarom doen we dat? En hoe kunnen we dat minder doen? Want is dat wel eigenlijk liefdevol om zo oordelen te hebben over een ander, zonder dat je eigenlijk weet waar het over gaat? Ik denk het niet. De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Misschien helpt het als we eens gaan kijken waar het met ons mensen eigenlijk fout is gegaan. Laten we eens teruggaan naar Genesis. Genesis 2 vers 15, Genesis 3 vers 1 tot en met 11. God de Heer bracht de mens in de tuin van Eden, dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En dan hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 11. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aaneen en maakten ellendeschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborg zij zich tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. En daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? Ik weet het niet, maar ik lees soms dingen in de Bijbel waarvan ik denk van ja, weet je, als dit allemaal verzonnen was, dan had hier iets anders gestaan. Als het christendom verzonnen was door mensen, had hij denk ik iets anders gestaan. Dan had hij waarschijnlijk gestaan dat de eerste zonde die mensen gedaan hadden, was misschien geweest dat ze gestolen hadden. Of dat ze een ander mishandeld hadden. Of dat ze... Maar dit lijkt in eerste instantie zo apart. Er staat een tuin, ze zitten in een tuin en er staan twee bomen. Een boom van leven en een boom van de kennis van goed en kwaad. En ze mogen niet van die ene boom eten. Waarom mogen ze niet van die boom eten? Iemand een idee? Want is toch goed om het onderscheid te weten tussen goed en kwaad? Waarom zegt God, je mag daar niet, waarom wil God dat ze eigenlijk niet van die boom eten? Dus dat ze niet het onderscheid weten tussen goed en kwaad. Wat is daar voor logica aan? Wie heeft daar een idee van?
Kunnen we ook voor kwaad gaan kiezen dan, als je kwaad weet?
Eigenlijk deden ze het al, hè? Omdat ze tegen God ingingen. Ja. Ja. Nog meer? Ja. Ja. Ja, dat is de essentie inderdaad, hè? Is het niet apart dat God het verlangen heeft om samen met Adam en Eva te leven, om samen met hun te wandelen in de tuin. En dan zet hij midden in die tuin zet hij een boom neer waar ze niet van mogen eten. Nou, is dat niet de kat op het spek binden? Kun je jezelf afvragen. Is dat niet een beetje lastig? Maakt God het hun niet daarmee te moeilijk? Ja, waarom doet God dat eigenlijk? Huh? Sorry, wat zei je? Ja, vrije keus. Klopt inderdaad. Vertrouwen, denk ik ook. Ja. De vraag is, is het nodig? Is het nodig dat daar die boom staat? Waarom staat die boom nou? En waarom staat hij nou precies in het midden? Waarom staat hij nou in het centrum van de tuin? Ik bedoel, als hij nou ergens in een hoekje staat, weet je wel, dan is het makkelijker om er niet aan te denken. Maar blijkbaar wilde God dat ze heel bewust waren van de aanwezigheid van die boom. En zet hij die boom niet ergens helemaal in een hoekje neer. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje schatplichtig aan een boek wat ik hierover gelezen heb van Greg Boyd. En ik vond dat hij dit heel mooi uitlegde. En die zei eigenlijk, die boom die staat daar, omdat het aan de ene kant een beperking is, maar aan de andere kant is het ook een voorziening voor ons mensen. Want het geeft aan dat in het centrum van waar wij leven, in het centrum van ons leven eigenlijk, staat iets wat voor ons verboden toegang is. Omdat dat het terrein van God is. Daar mogen wij niet komen. En het feit dat er iets staat in het centrum van ons leven, waar wij geen toegang toe hebben, maar wat exclusief het domein van God is, geeft aan dat wij in alles afhankelijk mogen en moeten zijn van God. Dat wij niet zelf in het centrum moeten staan. Maar in het centrum moet iets staan wat het domein van God is. En als je kijkt wat er gebeurt als de mens dat domein overschrijdt, als zij dus zeggen, hè, wat Matthias terecht zei, ze worden verleid om eigenlijk het domein van God te betreden, om als God gelijk te worden. Waarom willen ze dat? Ze krijgen alles van God wat ze nodig hebben. Ze hebben leven in gemeenschap met God, maar ze willen per se aan God gelijk worden door in Gods domein te treden, door een stap te zetten waarvan God heeft gezegd, dit is mijn domein. De kennis van goed en kwaad, dat is mijn domein. Dat is hetgene wat ik bepaal. God bepaalt wat goed is. God bepaalt wat niet goed is. Hij is ook de enige die dat kan. En je ziet dat als Adam en Eva die stap nemen om over die grens heen te gaan, dan zie je gelijk de consequenties van wat er gebeurt. Ze kijken naar zichzelf en ze beginnen zich voor elkaar te schamen. Ze beginnen elkaar te bekijken in termen van goed en kwaad. En ze hebben net iets gedaan wat niet goed was. Nou, dat zien ze gelijk. En gelijk zie je dat er de neiging is om zich voor elkaar te verstoppen. Want eerst waren ze naakt, vonden ze geen probleem. Nu zien ze elkaars naaktheid. En dat staat natuurlijk heel erg hè, ook voor je innerlijk. Van hoe je van binnen echt bent, wat je voelt van binnen. En hoe je jezelf naar jezelf kijkt. En eens voelen ze de neiging om zichzelf voor elkaar te verstoppen. Maar ze voelen niet alleen de neiging om zich voor elkaar te verstoppen, maar ze voelen ook de neiging om zichzelf voor God te verstoppen. Dus er komt heel veel schaamte bij. En eigenlijk ook eenzaamheid. Want je beperkt jezelf. Je sluit jezelf af voor de ander. De ander mag eigenlijk niet meer helemaal zien wat er in jou leeft. Wat er in jou gebeurt. Want het voelt ineens onveilig. Want een ander kan daar een oordeel over hebben. Omdat we als mens de grens over zijn gegaan. Omdat Adam en Eva de grens over zijn gegaan. Hebben wij als mensen de neiging om een oordeel te vellen over een ander. Om het domein wat bij God hoort, want hij is de enige die echt juist kan oordelen over ons. Wij doen dat de hele tijd. En we doen dat de hele tijd verkeerd. En we doen dat de hele tijd tot schade van onszelf en tot schade van een ander. Wat gebeurt er allemaal als we dat doen? Als we steeds een oordeel hebben over een ander. Waarom kunnen we dat niet hebben? In de eerste plaats is het niet goed dat wij steeds een oordeel hebben over een ander, omdat God ons daar niet toe geroepen heeft. God zegt dat hij degene is die het onderscheid bepaalt tussen wat goed en wat kwaad is. En als wij dat gaan doen, dan gaan er allerlei dingen mis. In de eerste plaats zijn wij niet in staat om, zoals Paulus in het tekstgedeelte wat we net lazen, om echt goed te doorgronden, om echt op een eerlijke basis een oordeel over iemand te vellen. Wij zien heel veel dingen niet wat God wel ziet. God ziet jou. God ziet ieder mens. God is de enige die rechtvaardig kan oordelen over jou, over mij en over die vervelende buurman die je hebt of over die rottige collega die je hebt. Maar God is de enige die alles ziet. God is de enige die die persoon beter kent dan dat die persoon zichzelf kent. En hij kent die andere persoon beter, zeker beter dan dat jij die persoon kent. Dus wij zijn gewoonweg niet in staat om een rechtvaardig oordeel te vellen over iemand. Dus we moeten dat ook niet doen. We moeten dat ook niet willen. In de tweede plaats, als wij een oordeel over een ander vellen, maken we het onszelf lastig, zo niet onmogelijk, om die ander echt onvoorwaardelijk lief te hebben. Wat bedoel ik daarmee? Als je kijkt naar wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis, dan heeft hij laten zien wat wij voor waarde hebben in zijn ogen. Hij heeft aan ons laten zien dat hij zoveel van ons houdt, dat hij bereid was om alles op te geven, om de onderste weg te gaan, zodat wij gered zouden kunnen worden. Zodat we voor hem kunnen kiezen. En zodat er hersteld kan worden wat er stuk is gegaan. Wat er gebroken is tussen ons en God. Zoveel houdt God van ons. En het is onze taak om te beseffen dat niets van wat wij doen daar iets aan kan toevoegen of daar iets aan kan afdoen. Er is niks anders dan dat wat onze waarde bepaalt. Niks van wat jij doet, niks van wat ik doe, bepaalt wat mijn waarde is in Gods ogen. Want in Gods ogen zijn we kostbaar voor hem, omdat wij zijn kinderen zijn. Omdat hij ons gemaakt heeft. Omdat hij van ons houdt. En wat gaat er gebeuren als wij een oordeel gaan vellen over een ander? Dan gaan wij die ander heel moeilijk kunnen zien in dat licht. Dan kunnen wij heel moeilijk die ander zien in het licht van hoe God naar die andere persoon kijkt. Namelijk dat die persoon het waard is om voor te sterven. Dat die persoon het waard is om voor naar het kruis te gaan. Om die persoon de kans te geven om bij de Vader terug te komen. Om een herstelde relatie te krijgen met de Vader. En wat wij vaak doen als we een oordeel hebben over iemand, is dat we iemands waarde bepalen. En erger nog, heel vaak gebruiken we een oordeel wat we hebben over iemand anders om onze eigen waarde te bepalen ten opzichte van die ander. En we denken dan eigenlijk, oh ja, die persoon doet dit en dit. Nou, ik doe dat niet. En al heel snel ontstaat er iets in ons hoofd, een soort van rangschikking, een soort van scorelijst die we bijhouden, van hoe we het doen op de schaal van wat God, van wat we denken in ieder geval dat God belangrijk vindt. En dan zetten we onbewust een ander naast onszelf en bij die ander zetten we een rood kruisje. Bij onszelf zetten we een groen kruisje en dat geeft een fijn gevoel. Omdat je denkt, ik doe het best wel beter dan die persoon op dat vlak eigenlijk. En het gekke is, zo'n scorelijstje, als we die onbewust maken in ons brein, heeft vaak de neiging om positief voor onszelf uit te pakken. Meestal weten we precies de dingen van onszelf die niet helemaal oké zijn, maar die zetten we wat lager op de scorelijst. Die krijgt wat minder punten, die is dan wat minder belangrijk. En op een of andere manier gebruiken we op die manier heel vaak een ander om onze eigen waarde een beetje op te kroppen. Om ons beter te voelen over onszelf. Maar God wil ons iets anders geven. God heeft ook in die tuin de boom van het leven geplaatst. Een boom van het leven is eigenlijk alles wat wij nodig hebben om te kunnen leven. En ook de waarde die wij hebben. En God roept ons op om alles aan de kant te gooien van waar wij onze waarde aan ophangen. Alles wat niet vanuit hem komt. Want de enige waarde die voor ons van belang moet zijn, moet de waarde zijn die God aan ons geeft. En die waarde heeft hij aan ons laten zien, omdat hij bereid was voor ons te sterven. Dat is het meest belangrijke en eigenlijk zou ik willen zeggen het enige wat moet bepalen hoe wij naar onszelf kijken. Als hij bereid was om die prijs voor ons te betalen, dan is dat wat wij waard zijn. Dan bepaalt dat onze waarde. En wat iemand anders dan van jou vindt en wat jij dan zelf van jouzelf vindt, nou, dat kan interessant zijn, dat kan je op weg helpen. En ik wil ook zeker niet zeggen dat we geen mening mogen hebben over iemand anders. En dat je niet eens een keer tegen iemand moet zeggen, joh, is het wel verstandig dat je dat doet? Want dat is ook een uiting van liefde, om iemand te bewaken voor het verkeerde pad opgaan. Dus dat hoort er absoluut gewoon bij. Maar het mag niet onze waarde bepalen. En het mag zeker niet de waarde bepalen over hoe wij over anderen denken. Zullen we eens helemaal naar het eind van de Bijbel gaan? Openbaringen 22. En lezen vers 1 tot en met 5. Oh jongens, ik heb een dorst. Hij liep in een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van de plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren. en met hem en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. In het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Soms helpt het om een beetje het grote plaatje te zien. Het verhaal van God met ons begint met een tuin waar twee bomen in staan. Met de boom van het leven en de boom van kennis en goed en kwaad. En het verhaal zoals God het wil eindigen met ons, nou ja, eindigen is eigenlijk het verkeerde woord. Maar in ieder geval, hè, wat de start is voor de eeuwigheid, is bijna hetzelfde plaatje, maar dan hersteld. En meer nog dan dat, niet alleen hersteld, maar echt tot zijn volledigheid gekomen. Er is wederom sprake van een boom. Een boom die leven geeft. Een boom die waarde geeft. Een boom die ons alles geeft waar wij behoefte aan hebben als mens. En wat God ons ook wil geven. En niet alleen dat, maar Gods aanwezigheid is daar ook. God woont daar in het midden. En ik vind het heel erg mooi hoe dat hier beschreven wordt, dat er geen lichtbronnen meer nodig zijn. Omdat God zelf daar is en God zelf is het licht. Ik vind het zo'n fantastisch beeld. Omdat het heel veel spreekt over allerlei dingen waar we nu soms mee worstelen. Want als ergens licht is, kun je heel moeilijk dingen verstoppen. Alles is transparant. Alles is zichtbaar. En het kan soms best wel, dat voelt soms voor ons nu best wel eens bedreigend, toch? Want er zijn wat dingen die je liever niet wil, die iedereen weet zomaar. Waarvan je denkt van, grote kans dat je hier zit en dat jij iets in je hoofd op zit waarvan je denkt van, als anderen dat van mij weten, dan denk ik dat ze heel erg anders over mij zouden oordelen. Misschien is het beter dat ik dat niet laat weten aan iedereen. Dat iedereen dat niet zomaar weet van mij. Want dat kon wel eens heel erg schadelijk zijn. Dan denkt iedereen van alles en nog wat over mij. En straks, als we in Gods aanwezigheid zijn, dan is alles transparant. Maar het is geen bron van frustratie of van angst of van oh jee, er komt van alles boven. Maar het is in dit geval is dat een bron van leven. Is dat ook meer dan dat een bron van rust. En een bron van openheid. Dat alles open is ten opzichte van God en ook ten opzichte van elkaar. Als we het terugbrengen naar wij als gemeente. Wij zijn samen, zijn we broers en zussen. We zijn samen onderdeel van het lichaam van Christus. En we weten allemaal van onszelf dat als we eerlijk in de spiegel kijken, dat we dingen doen die we niet zouden moeten doen. Maar we weten ook wat onze waarde is. Want we weten dat God voor ons gestorven is. We weten dat Hij zoveel van ons houdt dat Hij bereid was alles voor ons op te geven. En dat dat onze waarde bepaalt. In hoeverre worstelen wij met gevoelens van eenzaamheid? En gevoelens van schaamte? En gevoelens van angst? En kunnen we, als we bij elkaar komen, als broers en als zussen, hier op de zondagochtend, maar ook door de week, of als je met 2 of 3 personen bij elkaar bent, in hoeverre durven we echt open en transparant te zijn? Of voelen we de noodzaak, hebben we het gevoel dat we onszelf toch ergens moeten verstoppen? Dat we vijgenbladeren moeten hebben voor onze schaamte, voor onze naaktheid? Hebben we het gevoel dat we bepaalde dingen niet moeten zeggen, niet mogen zeggen? Want dan kan de ander misschien wel eens iets over ons denken. En ik denk, zolang we daar nog mee worstelen, geeft dat iets aan over waar bij ons de balans naar doorslaat. Of we meer geneigd zijn om te oordelen over onszelf of over de ander. Of dat we meer geneigd zijn om onvoorwaardelijk lief te hebben. Onszelf en ook de ander. Zijn we, als we bij elkaar zijn, zijn we er dan ook echt? Zit jij hier echt zoals je bent? Of zit jij hier te zijn zoals je graag zou willen zijn? Of zoals je graag wilt dat anderen jou zien? Hoe ben je hier? Heb je de neiging om jezelf te verstoppen? Ben je, of durf je, als je ergens mee worstelt, als je bepaalde zondes begaat, durf je naar een broer of een zus te gaan en te zeggen, joh, ik worstel hiermee, ik heb hier moeite mee. Of ben je meer geneigd om zoals Adam en Eva deden, en zoals wij ook heel vaak te doen, als je weet dat je eigenlijk iets doet wat niet goed is, om de schuld af te schuiven op een ander. Omdat je het eigenlijk niet acceptabel vindt voor jezelf om die schuld zelf op je te nemen. Om voor jezelf te zeggen, ja, ik heb dat gedaan. Ik heb die fout gedaan. Is het niet veel makkelijker om te zeggen, ja, maar dit was er aan de hand. Of dat was er aan de hand. Die broer of zus, die zei dit. En dat deed van alles met mij. Of dit gebeurde er en dat gebeurde er. En heel veel dingen, waardoor wij gedreven worden om iets te doen, kunnen heel legitiem zijn. Maar uiteindelijk maken wij zelf de keus of we iets wel of dat we iets niet doen. Dus wij zijn zelf daar ook voor verantwoordelijk. En dat is denk ik ook wel een indicatie soms voor waar we staan. Kun jij, zonder dat je bang bent voor wat de ander van jou denkt, kun jij echt, misschien, het hoeven maar 1 of 2 broers of zussen te zijn in de gemeente, naar die persoon toe gaan en tegen die persoon zeggen, hey, ik worstel hiermee. Ik ga hier steeds de fout in. Op dit gebied lukt het me gewoon niet om steeds de juiste keuzes te maken. Ik wil wel, maar het lukt me niet. Wil jij samen met mij bidden? En wil jij mij hierbij helpen? Of voelt dat zo erg beklemmend en beangstigend dat je denkt van ja, dat ga ik dus nooit doen. No way dat ik dat ooit ga doen. En dat geeft iets aan waar wij staan. Of we echt onszelf kunnen accepteren. Of dat we onszelf oordelen. En dat we misschien ook anderen daarbij oordelen. Er valt hier heel veel, ontzettend veel over te zeggen. Nog veel meer dan wat ik nu zeg. Maar dit is wel, denk ik, de kern. Kunnen wij onszelf zien door de ogen waarmee God naar ons kijkt? En kunnen wij ook de ander zien met de ogen waardoor God naar die ander kijkt? Want God houdt onvoorwaardelijk van ons. Wij zijn in Christus. Onze identiteit is in Hem. Hij heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben. Hij is voor ons. God kijkt nooit naar jou en denkt, wat ben jij toch een, ik wil niks met jou te maken hebben. God, als God jou ziet worstelen met zaken, dan denkt hij, ik hou van je. Kom alsjeblieft naar me toe, dan kan ik je ermee helpen. Ga naar een broer of een zus toe, dan help ik jullie samen. Want hoe mooi is dat niet om, als je die schaamte en als je die angst hebt, als je die eenzaamheid hebt, om die te doorbreken door dat samen met een ander bespreekbaar te maken. En wie weet, als je dat doet, misschien wel voor het eerst, merk je ineens een enorme vrijheid die daarbij komt. Een enorme openheid. Misschien ervaar je wel dat er geen veroordeling is van die ander. Maar dat er juist acceptatie is. Dat er liefde is. En als jij bij een ander, als je bij een broer of een zus acceptatie ervaart, dat die ander jou ook accepteert, dan ontstaat daar iets heel bijzonders. Want zoals je ook ziet in dat verhaal van Genesis, onze relatie met elkaar en onze relatie met God staat niet los van elkaar. Dat is niet los van elkaar te verkrijgen. God kiest er soms voor, heel bewust voor, om ons genezing te geven als wij bereid zijn om de deur open te zetten naar een ander. Naar een broer of naar een zus. In plaats van dat je dat in je eentje doet. Omdat God niet alleen wil dat er iets herstelt tussen jou en hem, maar dat God ook wil dat er iets hersteld wordt tussen jou en je broers en je zussen. Waar er nu misschien eenzaamheid is, waar de verborgenheid is van wie je echt bent. Dat mag hersteld worden. Maar dat kan niet gebeuren als je niet bereid bent om de stap te zetten om je zonde te belijden aan een ander. En om daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Zullen we bidden?